Het gedeelte wat we gelezen hebben, dat staat bijna op het einde van hoofdstuk 24. In hoofdstuk 24 staat bol van de verschijningen. En het laatste is de verschijning aan de elfen. Daar gaat het vanmiddag over, de verschijning aan de elfen. En dan hebben we als preektekst eigenlijk heel het hoofdstuk, maar in het bijzonder hebben we tekst vers 45. En daar staat in 45, toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. Dus Christus opent het verstand van de elfen, dat ze de schriften gaan verstaan. En als eerste punt hebben wij ijdel geklap. Ijdel geklap. En dat vinden we in vers 11. We hebben het niet gelezen, maar wel van dit hoofdstuk. Het 11e vers, ijdel geklap. We komen er zo, komen daar nog op terug. En het tweede punt is spooksel en ongeloof. Spooksel en ongeloof. Dat vinden we in de tekst vers 37 tot en met 44. Spooksel en ongeloof. En het derde punt, hij geeft geloof. Hij, Christus, geeft geloof. En dat zijn de versen 31, 32, 45 tot en met 49. Dus gemeente, aan de ene kant begint het met ijdel geklap. Aan de andere kant spooksel en ongeloof. En als het laatste, hij, Christus, geeft geloof. Daar mag het vanmiddag over gaan. Ja, geloven. Als we in het dagelijkse leven met mensen omgaan. En noem zo even een voorbeeld uit het dagelijkse leven, wat we misschien in de afgelopen tijd ook hebben gelezen in de krant. En we zitten hier precies in een dorp waar het prachtig van toepassing is. Maar we hebben nog, want dus ik moest daar vanmiddag nog aan denken. Het is eigenlijk hemelsbreed, helemaal niet zo heel ver van de plaats waar de Heer Jezus deze geschiedenis zich heeft afgespeeld. Maar een aantal weken terug, toen werd de belangrijkste verbindingsader tussen West en het Oosten, het Suezkanaal in Egypte, dat werd ineens, werd dat versperd door een schip wat dwars kwam te liggen. En dat er geen boot, geen schip meer voorbij kon. Nou, u kent de berichtgeving nog uit de krant, wat dat voor effecten had op de wereldhandel, op de economie. De schulden die rezen de pan uit. En vooral de reder die het schip in eigendom had, die heeft, nou wat ik aanneem, staat nergens beschreven, maar wat ik aanneem, als je zelf ondernemer bent geweest, dan heeft hij alles geprobeerd om zo goedkoop mogelijk dat schip weer los te krijgen van de kant. En zo snel mogelijk. Want de kosten liepen door en de kosten liepen door. En zo heeft hij in een straal rondom dat Suezkanaal, kan ik me voorstellen, heeft hij geprobeerd om bedrijven te vinden die dat schip los konden krijgen van de kant. En er kwamen vertegenwoordigers van zo'n bedrijf, die kwamen daar en die gingen hele verhalen ophangen. Ik heb het namelijk zelf ook meegemaakt, maar dan in een ander verband. Gingen ze hele verhalen ophangen over hoe ze dat voor elkaar zouden krijgen. Maar op een gegeven moment heeft die reder ook gezegd van, genoeg gepraat, aan de slag. En laten we zeggen, ze hebben dat geprobeerd met machines en noem maar op. En je ziet daar de rook uit de uitlaten komen, maar geen beweging in dat schip te krijgen. Dus de verhalen van degene, de vertegenwoordiger van dat bedrijf, dat je moest vertrouwen op hem, en dat is geloven, dat was van geenerlei waarde. Want hij kreeg dat schip niet vrij van de kant. We weten hoe het afgelopen is, dat een Nederlands bedrijf moest komen. En dat is natuurlijk veel duurder geweest als daar in de contraien van waar dat schip vast lag. Maar dat is zo even een dagelijks voorbeeld uit het gewone leven, hoe u dat zelf ook hebt meegemaakt, dat mensen van alles beloven. En als het puntje bij het paaltje komt, dan wordt de belofte niet gestand gehouden. En dan leidt de belofte schipbreuk. Nou, dat is in het dagelijks leven. Ze hebben ook bijvoorbeeld in de tijd van de elfen, deze geschiedenis die we net gelezen hebben, die de voorlezer net heeft gelezen, die geschiedenis die is, laten we zeggen, meegemaakt door die 11 discipelen. En we gaan daar straks dieper op in. Ze kunnen niet geloven, maar tenslotte gaan ze geloven. En dat is een wonder, eenzijdig godswonder, dat ze gaan geloven. En dan gaan die mannen, die gaan spreken als ze thuiskomen. Dan gaan ze spreken tot degene die er niet bij was, Thomas. Dan gaan ze zeggen, Thomas, wij hebben de Heere Jezus zelf gezien. En gemeente, dan gebeurt het onvoorstelbare dat Thomas die gelooft niet. ongelovige Thomas. Hij gelooft niet wat de discipelen zeggen. Hij zegt, als ik niet. En zo komt de natuurlijke mens. En dan moet je nagaan, dat is een mens die al jaren opgetrokken is geweest met de Heer Jezus Christus. Die heeft gezien wat hij heeft gedaan, dat hij gesproken heeft over het koninkrijk der hemelen. En geen mens verstond het, want ze dachten allemaal dat dat het koninkrijk zou zijn wat hier zou komen op deze aarde. En ze hoopten dat de Romeinen het land uitgedreven zouden worden. Maar toen ze gingen doorkrijgen dat hij ging spreken over het koninkrijk der hemelen. Het hemels Jeruzalem, waar je onderdaan van moet worden, doordat je paspoort getekend is met het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat je gestorven bent aan jezelf. En als je dat mag hebben ontvangen, dan mag je weten dat je een onderdaan bent van koning Jezus. Dat grote wonder. En gemeente, dat was in de tijd van de discipelen, dat was in de tijd van het volk van Israël. En dat is in onze tijd, is dat precies hetzelfde. Wij willen dat niet. We kunnen prachtig brengen, mooie verhalen vertellen, maar ten diepste blijft ons hart er verre van. Wij willen dat niet. Wij willen niet dat Hij letterlijk koning is over ons. En wat een wonder dat de Heer niet vraagt aan ons of we wel willen. Dat is zo'n groot wonder. Hij vraagt dat niet aan ons. Vanmiddag mag u hier zitten. Of u mag thuis met ons meeluisteren. Of op welke wijze dan ook. Maar er wordt niet gevraagd of u wel wil. Als de Heer gaat werken in het hart. In het leven van een mens. En of je nou gehandicapt bent. Zwaar gehandicapt bent. Of je bent stokoud. En dat naar de mens gesproken niet meer kan. Maar als die kracht Gods gaat komen in uw leven. Dan ga je ineens beseffen dat God daadwerkelijk bestaat. Ik ben dat verhaal nooit vergeten. Ineens moest ik daaraan denken aan die Urker. Die was een paar jaar terug. Die was terechtgekomen in zee. En hij heeft dat boek geschreven. Ik heb het boek niet gelezen, maar ik heb wel een recensie ervan gelezen. Maar als je alleen komt te liggen daar in die oneindige vlakte van dat water. En je moet bij wijze van spreken je testament schrijven, want hij gaat sterven. Dat hij het niet meer langer volhoudt. En je bent alleen met de natuur, met God. Want God kunnen we kennen, zegt Hellenbroek, in de natuur en in de schriftuur. Als je daar alleen bent in die golven, al gaat de storm op huis en hoog en zweept de storm ons voort. Stel voor dat hij dat allemaal meemaakt. En dat hij geen geloof meer hebt. Dat het onmogelijk is om te geloven. En dat het van ons zou moeten afhangen. Ach gemeente, dan zou er niemand zalig worden. Zou er helemaal niemand zalig worden. We weten wat een wonder is. Het hangt niet van ons af. Weet u van wie het afhangt? Het hangt af van onze Schepper. In zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Waar hij een volk gaat ontdekken aan zichzelf. Waar dat zaad gestrooid is door die opperste landman. Dan wordt dat gestrooid op plaatsen waar het gaat vallen in een toebereide aarde. En het valt ook op plaatsen dat het heel wat lijkt en schijnt. Maar het is niet de werkelijkheid. Maar als het mag gaan vallen in uw hart, in uw leven. En u mag gaan zien dat God daadwerkelijk bestaat. Hij is heilig. En ik ben een zondaar, ik sta schuldig aan al de geboden van de Heere. Ik kan niet bestaan in het gericht. Ach gemeente, dan komt er een roepen in de ziel. Roepen om genade, om vergeving van zonde en schuld. En of je nou moet meemaken dat je midden in de zee ligt en hij denkt dat je moet gaan sterven. Of je bent verdwaald in het bos. Of je komt met een bankroet te maken met je zaak of wat dan ook. De Heere brengt een ieder op de plaats die dat hij het eens gaat worden dat hij gezondigd heeft. Heere, ik heb gezondigd. Ik sta schuldig aan al uw geboden. Ik kan niet bestaan voor u. En weet u wat een wonder is? Dat is genade. Dat is het evangelie. Als het niet meer kan, dan gaat het kunnen. Want dan gaat Christus komen. Dan staat hij ineens midden in dat vertrek. Maar daar komen we zo op. Want zien en geloven. Wat is dat? Ik had de gezanten zo voor me zien, hier zitten ook gelukkig veel jeugd. En dan zul je ook heel eerlijk zijn en zeggen bij jezelf, ja, voorganger, u kunt er nou wat zeggen van die kracht Gods. Maar ja, de wereld, hè, zoals net, ik reed met de auto hier naartoe en zie ik mensen zo fietsen in vrije tijdstenu. En dan denk ik, ja, die doen gewoon waar ze zin in hebben. En ik heb een zwarte pak aan. Ja. En dan komt het zo op je af. En hier mogen de meeste mensen zo naar de kerk gaan. Dus dan valt het niet zo op. Maar als je door Dronten komt, dan wordt het al heel anders. En dan komen de Jama's. En dan denk je, ja, hoe zit het? Klopt het wel? En dat is erg, bestaat de Heer wel? Kan dan zelfs die gedachte zijn? Ja, maar zegt zo'n kattengezant. Die zegt, ja, maar dan kunt u nou wat zeggen. Maar als je nou hem kunt zien. Als je hem nou zo kunt zien. En je kunt zo naar de Heer Jezus toe gaan. En je kunt zo de slip van zijn mantel aanraken. Ja, dan kan ik geloven. Nou ja, ik geloof dat je hier ook de dijk hebt op Urk. Maar stel nou voor dat hier aanstaande zaterdag er in het krantje zou staan hier. Aanstaande zaterdag komt de Heer Jezus. En die komt hier langs. En je kunt hem zo zien. Wie van u zou nou de moeite nemen om te gaan? Moet je maar eens voor jezelf invullen. Het is absoluut niet waar dat het makkelijker is om te geloven als je het ziet. Want dat blijkt uit de geschiedenis die we straks gaan uitdiepen, om het zo te zeggen. Het moet gegeven worden. En of je nou helemaal niets ziet, zoals wij. En dan trouwens, dan zijn wij zeer bevoorrecht, hè, want we hebben dat woord. Alles is al opgetekend. De discipelen wisten nog niet wat er allemaal moest gebeuren. Maar wij hebben dat woord. Dat woord wat geïnspireerd is door de Heilige Geest. Dat woord wat de kracht Gods is. Wat een middel mag zijn in het leven van mensen. Toen, maar ook vandaag en ook in de toekomst. Dat woord, dat zal altijd. En voordat dat woord het was, was het woord Christus. Was God zelf. Sprak hij tot het hart van mensen. En mensen werden zo ineens omgedraaid. Zo ineens weer bekeerd. En dat gebeurde vroeger, maar dat gebeurt vandaag de dag nog. Wie oren heeft om te horen, wie ogen heeft gekregen om te zien, die gaat zien dat de Heere een levende realiteit is. De wereld kan van alles zeggen, kan van alles beredeneren, maar onze God is een levende God. Hij werkt in de tijd van de discipelen, maar hij werkt ook vandaag de dag, tot op de jongste dag. Ach gemeente, wat is dit dan een vreugdevol gebeuren om deze geschiedenis te mogen gaan vertellen. Wat we net hebben gelezen met elkaar. En weet u nog dat zien en geloven. Als we daar toch nog even bij stilstaan. We hebben deze geschiedenis lezen. Dit is de eerste dag van de week. De zondag, onze zondag. Maar voor hen de eerste dag na de Sabbat. En weet u nog, op donderdag was de Heer Jezus nog met de twaalfen. Had hij het avondmaal ingesteld. En binnen 24 uur hebben ze hem gevangen genomen. Hebben ze in allerijl, hebben ze hem gevonnist. En zien we hem gaan over de Via Dolorosa. Waar hij 3 keer bezwijkt, struikelt en het kruis niet kan houden. En dan komt hij daar en daar staan die 2 kruisen al van die moordenaars. 1 links en 1 rechts van hem. En gemeente, wat is dat dan aangrijpend dat ze dat ons door laten dringen. En ook voor die elfen en ook voor die vrouwen en ook voor de... En Jozef van Arimathea, noem ze allemaal maar op, die de Heere mochten dienen en mochten volgen. Maar die nog steeds dat wonder van Pasen toegepast moeten gaan krijgen in hun hart, in hun leven. En als we daar toch nog even bij stilstaan, bij die Goede Vrijdag. Wat is er zelfs op dat moment dat het oordeel van de Heere in volle hevigheid losbarstte op zijn kind Jezus. Wat is er dan zelfs op dat moment nog wonderen gebeurd? Wat mag de bemoediging zijn voor u en voor mij. Dat zelfs al vergaat de wereld. Dat zelfs dan nog mogelijk is dat de Heere mensen gaat veranderen, gaat bekeren, gaat redden, gaat verlossen. Want als Hij, als de Heer Jezus die kruishoren spreekt. Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. En als al die mensen, zijn eigen discipelen, zijn eigen moeder, niemand hielp hem tillen dat kruis op die weg naar Golgotha. Niemand. Hij moest de weg alleen gaan. En als hij daar aan dat kruis hangt en hij spreekt, en ze hebben hem allemaal gelasterd en bespot. Dat zelfs op het moment dat het volle oordeel komt van God op zijn zoon, dat de aarde midden op de dag, 3 uur durend dikke duisternis teweeg gaat brengen. En dat die ene moordenaar die eerst hem gelasterd had en bespot had, dat hij de schuldbrief thuis krijgt. Dat hij gaat beseffen dat hij rechtvaardig daar hangt, want hij is een moordenaar. Maar dat deze Jezus onrechtvaardig is. En dat gaat hij dan ook zeggen. Dan krijgt hij een schuldbrief thuis en dan gaat hij berouw krijgen. En dan vraagt hij niks meer. Hij heeft geen rechten meer. Hij heeft geen rechten. En dan zegt hij, Heere, wilt u mijner gedenken als u zult komen in uw paradijs? En gemeente, dat is nou het kenmerk van het ware. Al Gods kinderen, ze kunnen niet meer overzien. Je moet al denken, ik heb misschien hier al vaker gebruikt als voorbeeld van de kinderen op school vroeger. Dan moesten ze dat versje opzeggen van, ik ben Rut de Moabiet en rechten heb ik niet. Rut, een heidin, ze had geen rechten. De tollenaar, hij staat daar schuldig aan alles. Hij kon niet meer naar de hemel opzien, geen rechten meer. De schuld, alles verzondigd. En hij beleidt het, bij wijze van spreken, door zijn houding, dat hij geen recht erop heeft. Dat hij geen staat kan maken op genade. En gemeente, dan mag die moordenaar als eerste, tijdens die donkere uren, als de steenrotsen gaan scheuren, als de aarde beeft en het voorhangsel voor het heilige der heiligen scheurt van boven naar beneden, dan mag die eerste, die moordenaar aan het kruis, die mag tot geloof gaan komen. Dat is de snelste bekering, zou je kunnen zeggen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ach, gemeente van Urk. Als je die moordenaar zou hebben gevraagd, man, wat is nou het mooiste geweest in je leven, als je het zou hebben kunnen vertellen? Want hij heeft maar kort geleefd. Dan zou hij hebben gezegd, dit moment, dat hem de zonden, de schuld is vergeven. Misschien hebt u wel eens gehoord van Frinzel. Dat is die man die die verhalen vertelt voor de kinderen. Maar hij heeft ook een boek geschreven. Ontmoeting voor de poort. Misschien hebt u het wel eens gelezen. Het is een verzonnen verhaal. Maar het is die moordenaar aan het kruis. Die moordenaar aan het kruis. Het is een Joodse vrijheidsstrijder. En die strijdt voor een vrij Palestina. Weg met de Romeinen. Net als de Tweede Wereldoorlog. Bij ons. De ondergrondse. Weg met de Romeinen. En dan komt hij tot ontdekking. Aan het kruis. Dat hij altijd de verkeerde koning heeft gediend. Altijd de verkeerde strijd heeft gestreden. En dan ontmoet hij daar aan dat kruis de ware koning. Koning Jezus. Die hem ineens bevrijdt. In de vrijheid stelt van het kindschap Gods. Ach gemeente, dat is de eerste die daar in de meest donkere uren, het zwaarste oordeel wat valt op kind Jezus. Die daar hangt aan het kruis verlaten. Maar dan wordt daar de tweede bekeerd. De hoofdman over 100. Een man die ligt buiten het verbond. Het teken van het verbond in het Oude Testament was de besnijdenis. U kent dat. En wij hebben daar de doop voor in de plaats gekregen. Maar die hoofdman over 100 is een Romein. Hij heeft niets. Nou, we zeggen, hij heeft alleen maar de afgoden van zijn tijd. Maar die man mag ook stilgezet gaan worden door koning Jezus. Ach gemeente, als je dat mag gaan zien, dat deze man, die uitspraak die hij doet, als daar die aarde beeft, die steenrotsen scheurt, en dat die man moet gaan zeggen, ja, deze is waarlijk de Zoon van God. Deze is onrechtvaardig dat hij hier hangt. Maar wij, en degene die daar hangen, de moordenaars, die zijn rechtvaardig. Maar deze man is onrechtvaardig. Ja, zult u zeggen, is dat dan een kenmerk van het ware? Hij dat mag gaan doen? De Heer Jezus zegt het toch zelf. Wie mijn naam belijdt voor de mensen, zijn naam zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Ach gemeente, als je de vrijmoedigheid mag gaan krijgen dat je een zoutend zout bent. Dat je mag gaan uitkomen van de naam van koning Jezus in het dagelijkse leven. Dan zegt de Heer Jezus zelf, dan zal ik ook voor jou uitkomen. Maar is dat de verdienste van die hoofdman over 100? Nee, het lag al vast in de eeuwigheid. Alles ligt vast in de raad der eeuwigheid door de Heere. De eerste persoon en de tweede persoon in het drie-enige goddelijk wezen. Ach gemeente, laten we dit gelijk even toepassen tot ieder van u. Als u nu in uw leven al iets hebt mogen meemaken, dat u iets hebt ontvangen van de goedheid van de Heere. Je hebt al iets mogen zien van hem in zijn schoonheid. Maar daarna is die vrede die je mocht ontvangen, die is in één keer weg. Krijg in één keer een onrust in je leven. En ik denk van, is het wel waar? Klopt het wel? En zo gaan we over tot de orde van de dag. En is alle zekerheid is weg. En mogen we toch in deze geschiedenis zien dat de Heere, wat ook net gezegd is in het begin van de preek, in de dienst met de groet, maar dat de Heere niet laat varen het werk zijner handen. Dat was toen zo, want Hij komt weer. Hè? Hij komt. Daar gaan we nu zo tot over. Dat gedeelte wat we gelezen hebben, het is één en al één richtingsverkeer van de hemel naar de aarde. De Heere Jezus komt. En gemeente, zo komen wij bij dat eerste punt. Ijdel geklap. En dat staat in vers 11. Als we dat eens even lezen met elkaar. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap. Weet je wat er is? Ijdel geklap. De kanttekening geeft dat aan. Zotternij. Dwazenpraat. Dus wat die vrouwen hebben meegemaakt. En u moet zich voorstellen, die vrouwen die hebben al die dagen meegemaakt. Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag. En bij het krieken, bij het opkomen van de zon, zien wij die vrouwen lopen naar het graf met z'n tweeën. Ze hebben de specerijen bij zich. En ze zijn droevig. Want al hun hoop, al hun verwachting is de grond ingeslagen. Hun Jezus is begraven in het graf van een rijke, van Jozef van Arimathea. En ze gaan de laatste eer bewijzen. En gemeente, we kunnen de Heere nogmaals kennen uit de natuur. Ik ben hier al een keer eerder geweest, toen heb ik het ook gezegd. Die sneeuw, weet je nog, dat beeld van die sneeuw. En je kunt het ook zien nu, met alles, dat alles uitkomt. De knopjes, vandaag de eerste warme dag boven de 20 graden. En alles komt uit, gaat in één keer snel. Kun je zo zien, de hand van onze Schepper. Maar ook met die eerste dag van de week, toen die vrouwen opgingen naar het graf. De zon die kwam langzaam zo boven. Maar op datzelfde moment was er al gebeurd dat de hemel zond twee engelen naar de aarde. Weet je wat zo opvallend is? Dat de godsdienst die gelooft wat de Heer Jezus heeft gezegd. Moet u goed onthouden wat ik nou zeg. De godsdienst gelooft wat de Heer Jezus heeft gezegd. Ze zeiden op de dag dat hij begraven werd, we moeten zorgen dat er wachten komen bij het graf. Want hij heeft gezegd toen hij nog rondging, dat hij zal opstaan op de derde dag. Daar geloofden ze trouwens niet in. Maar ze dachten bij zichzelf, stel ervoor dat ze straks komen en ze gaan het lichaam uit die rots halen. Dan is de heilige verering die dan ontstaat, die is nog veel erger als wat gebeurd is tijdens zijn leven. Dus ze stuurden iemand naar Pilatus en ze vroegen om Romeinse soldaten, grote woeste soldaten die daar stonden bij het graf. Het is een beeld van de mens die het zelf denkt te kunnen doen. Maar dan komt de hemel. Dan komen daar lakeien, herauten, gezanten van hemelswegen, twee boden. En als die komen, dan gaat de natuur erin mee. En die soldaten, die mannen, die niet voor een kleintje vervaard zijn, die slaan op de vlucht. Want als de hemel komt, dan moet het kwade wijken. Dat is toen zo en dat is vandaag de dag nog zo. Je hoeft niet bevreesd te zijn. Als je mag kennen het trouwen, het geloven in Hem. En ook al is dat er niet. Dan geeft de Heer op zijn tijd en wijze uitkomst. Ja, zult u zeggen, hoe bedoelt u dat dan? Nou, stel me voor dat uw leven, dat dit de tijdswalk is van uw leven. En met de een is het leven zo lang. En met de ander is hij eens zo lang. En met anderen is hij maar zo lang. Maar als je nou een kind mag zijn van de Heere en mag worden, dan gebeurt op dat punt in de tijdsloop van uw leven, gebeurt op dat punt, het punt destijds, dat de Heere je gaat stilzetten, je gaat laten zien dat je zondaar bent, dat je schuldig staat aan alles, aan alle geboden. En dan komt er een roepen, een smeken, een aankleven. Dan ga je door de week naar de kerk, dan ga je proberen om zalig te worden met de middelen die je hebt tot je beschikking. Maar je zult merken dat je werkeloos gemaakt wordt, dat het onmogelijk is. En gemeente, daar ligt nou de mogelijkheid in. Als het bij ons niet meer kan, dan gaat het kunnen bij Hem. En op die tijdsbalk van uw leven, met die moordenaar aan het kruis, was het op het eind van die tijdsbalk. Toen ontmoette hij zijn koning. En hij mocht de eeuwigheid ingaan. Hij mocht de lof gaan brengen aan de hemelse koning. Al zijn leven lang gestreden voor de verkeerde vorst. En op het laatst van zijn leven mag hij hem kennen. En gemeente, is vandaag de dag nog steeds zo. Het is niet anders. Die kerk met een hoofdletter, die vind je overal. Het is een aanklacht dat Urk vol zit met allerlei kerken. Maar als het goed is, zijn we allemaal, als je een kind van de Here mag worden, ben je lid van de kerk met een hoofdletter. En of je nou wit bent, zwart, geel of bruin, en welke taal je ook spreekt. Als je dat wonder van genade hebt ontvangen, dan versta je en spreek je een hemelse taal. En die moeten we gaan leren op de school van de Heilige Geest. En dan beginnen we met een niet en een nul. Dan komen we nooit verder als een niet en een nul. Helemaal niets. Maar op het eind van het leven, ik heb de strijd gestreden, zegt Paulus. De wedloop heb ik gelopen en ik heb de kroon van het eeuwige leven ontvangen. Ach, gemeente, er is zo'n toekomst. Er is zo'n hoop en verwachting voor Gods volk, voor zijn kinderen, als ze dat deelachtig mogen gaan worden in de tijd. Op die tijdspel van hun leven. En dat is niet één keer. Kijk, de vergeving der zonde, als dat mag gebeuren, als je dat mag kennen, dan weet je het 100% zeker. Dan ontvang je het zaligmakende geloof. Echt waar, dan weet je het 100% zeker. Dan gaan we zo nog op door. Maar als dat bestreden wordt, als het dan niet zeker is, hè, zoals Augustinus dat zegt, onrustig is het hart, doordat het rust vindt bij u, o God. We vinden hier nooit rust, ook al klotst het geld tegen de plinten van uw woning, heb je zoveel geld. Ja? Maar u kent de verhalen, u kent de geschiedenis van de mensen. Jongens, misschien wil je later veel geld verdienen, en wil je carrière maken, of meisjes, op welke wijze dan ook. Maar echt waar, de ware rust geeft het dat nooit. Maar die ware rust, dat is een rijkdom die onbetaalbaar is. Want er is voor betaald. Door hem. Hij heeft zijn leven gegeven. Voor wie? Voor lieve mensen? Voor godsdienstige mensen? Nee, voor weglopers. Voor afvoerers. Voor mensen die niet kunnen geloven, zoals hier. Want die vrouwen die komen bij dat graf. En dat is net gebeurd. En dan is die wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden. De Romeinen zijn weg. En die engelen staan daar. En dan komen ze bij het graf. En dan zien ze dat de steen weggewenteld is. En dan komen ze in het graf. En dan zien ze daar die twee engelen. Ontmoeting met het Heilige. Met de Here. Met de hemel. En als dat gebeurt, dan gaan ze geloven, die vrouwen. Op welke wijze ook, dan gaan ze geloven. De hemel komt naar de aarde en ontmoet en ontdekt. En die vrouwen die gaan, dat staat niet in dit evangelie, maar die vrouwen gaan met haast terug naar Jeruzalem als ze dat hebben meegemaakt. En dan komen ze bij die elfen en dan gaan ze vertellen wat ze hebben gezien, wat ze hebben meegemaakt. Ze hebben zelf dat nog niet gezien. En dan komt die reactie, die onnuchterende reactie in vers 11. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap. En zij geloofden haar niet. Ach gemeente, wat is dit toch een les voor ieder van u en van ons. Maar wat is dit toch een les dat het daadwerkelijk geopenbaard moet worden in het leven. Vroeger dacht ik ook, ik denk ja geloven. Hè, zoals we dat kennen van bepaalde stromingen. Hè, geloof dat de Heer Jezus voor jou is gestorven, dat hij voor jou is opgegaan, opgestaan. En dat je dat mag geloven. En ja, en dan was het dan wel eens jaloers op het denken. Ja, als je toch zo kunt geloven volwerpelijk. Hè, dus dat er nog buiten jou omgaat. Wat is dat dan aanlokkelijk? Dan kun je nog jezelf zijn. En dan kun je ook onderwijl kun je geloven. Maar weet u wat met dat geloof is? Dat heeft geen wortel. Het geloof wat de Heer schenkt, dat gaat in een weg van de onmogelijkheid heen. In een weg van afsterven aan onszelf. Om het dogmatisch te zeggen. Afsterven van de oude mens. Van de eerste Adam. En overgezet worden in de tweede Adam. De volmaakte mens. De Heer Jezus Christus. Als dat gebeurt. Dan is dat niet in een hoek geschied. Maar dan krijg je de levenssappen. Uit de wijnrank. Uit de wijnstok Christi. Gemeente. Als je dat mag kennen. En dan kan er nog aan alle kanten kan bestreden worden hoor. Ik denk klopt het wel. Maar het ligt vast in hem. De staat, om het nog even dogmatisch te zeggen, de staat ligt vast. De staat ligt vast. Maar de stand, die kan wisselen. De ene keer zus en de andere keer zo. Herkent u dat in uw leven? Dat het in uw leven is geweest een ijdel geklap. Dat u dacht van ja, is het wel allemaal waar? Klopt het wel? Is hij daadwerkelijk opgestaan? Gemeente, dan ben ik blij dat ik dat mag gaan zeggen. Aan de ene kant. Aan de andere kant uiteraard niet. Maar daar ben je in ieder geval beter mee bezig. Laatst heb ik ergens gefolterd. En evangeliseren. En is het ontnuchterend dat de meeste mensen die reageren nergens op. Helemaal nergens op. En toen kreeg ik een mail van iemand. Het was een wetenschapper. Zo stelde hij zich op. En die probeerde met allerlei argumenten dat ik moest stoppen met dat dwaze gedoe. En toen zei ik tegen die man, ik zeg meneer, ik ben eigenlijk blij dat u reageert. Want als je niet reageert en je laat allemaal mensen maar praten, dat is pas onverschillig. En deze man, die ontkende het bestaan van de Heere God, maar die nam tenminste nog de moeite om daarover te spreken, om daarover in discussie te gaan. En heeft dat geprobeerd, maar ja, dat lukt ook niet vanuit onszelf, als we dat zelf moeten doen. Maar om maar aan te geven dat het een voorrecht is als je ja-ma's gaat krijgen in het leven. En vooral als dat gewerkt wordt door de Heere. Want dan moet het komen dat je de Heere vraagt. Heere, wilt u alstublieft mij geven? Verlichte ogen en verlicht verstand. En een geopende schrift. Maar daar komen we zo op. Want we komen nu bij het tweede punt. Spooksel en ongeloof. Dus het eerste punt was ijdel geklap. Die vrouwen zijn teruggekomen. En ze zijn vol ervan. Maar ze geloven hun niet. En dan komen we nu bij het tweede punt, dat is spooksel en ongeloof. En dat zijn de versen 37 en tot en met 44 voor ons tekstgedeelte. Maar gemeente, laten we eerst vers 36 eens noemen. Want u moet zich voorstellen wat staat in vers 36. Dan staat daar de uitdrukking die we horen vandaag de dag ook in Israël. Wie misschien wel eens in Israël geweest is, die heeft dat gehoord. Shalom. Vrede zij u lieden. Dat was de groet hoe mensen elkaar daar ontmoeten. Shalom, vrede. En zo ineens, hier zijn de deuren allemaal dicht. En de discipelen, hier staat er niet zo expliciet beschreven in dit evangelie, maar wel in het Johannesevangelie. Ze zijn bij elkaar, de deuren dicht, bevreesd. Wat zal er gaan gebeuren? En ineens verschijnt daar in het midden van hen, zo ineens, de Heer Jezus. En hij zegt, shalom, vrede zij met uw lieden. Ach gemeente, dat is wat. Als ineens de Heer Jezus hier in het midden van ons mag zijn. Dat hij ons zo toespreekt. Vrede zij met uw lieden. Dit hier is de werkplaats van de Heilige Geest. Hier mag en moet het gebeuren. En wil niet zeggen dat het hier alleen maar kan gebeuren hoor. Want het kan ook op andere plaatsen gebeuren. Dat de Heer een mens stil komt te zetten. Of een mens in de bevrijding stelt. Maar als ik naar mezelf kijk, hoe gebeurde ze in mijn eigen leven? Dan was het in de dienst bij een prediker. Dat mocht gebeuren dat je in de vrijheid van het kindschap Gods mocht worden gezet. En zo komt ineens hier, shalom, vrede zij met uw lieden. En wat is de reactie van de elfen die daar zijn? Dan lezen we in de tekstversen die daarop volgen. Verschrikt, bevreesd. Ach gemeente, spooksel. Ze denken dat ze een spooksel zien. Dat staat in de kanttekeningen. Want er staat hier een geest. Ze meenden dat ze een geest zagen. En de kanttekeningen die zeggen dan een spooksel. Weet u nog, toen de Heer Jezus rondging op aarde. En hij was alleen op de berg om te bidden tot zijn vader. Dat was nog in de provincie Galilea, wat hoger ligt. En de discipelen waren aan boord van het schip gegaan om te gaan vissen op de zee van Tiberias, op het meer van Tiberias. En de avond die begon te vallen en de wind die wakkerde aan en die trok aan. En de golven werden hoog en het werd donker. En ze moesten al hun zeemanskunst in de schoot leggen om het schip op de golven te houden, dat het goed zou blijven gaan. En ineens zien ze daar op het water een spooksel. iets lichtends lopen op het water. En ze schreeuwen het uit. En ze zijn bevreesd en ze zijn angstig. Ach gemeente, de psalmdichter die zegt het toch zelf. Als de Heere zich verbergt, dan treft mij angst en schrik. Als de Heere zich verbergt. En weet u, op die golven, dan is het Heer Jezus zelf. En hier is het Heer Jezus zelf, als hij daar staat, te midden van hen. Want wat zei hij toen? Hij zei, vrees niet, ik ben het. En met dat hij aan boord gaat van het schip van de vissers, dan wordt de vrees gaat wijken. En de liefde voor Christus, die krijgt de overhand. Ze krijgen vertrouwen. Ze mogen hem zelf aan boord hebben. En gemeente, wat is dat dan toch een wonder? Dat deze vrees hier als eerste opgevoerd wordt. Maar wat is het ook een wonder, wat ik net ook al zei. Dat het een eenzijdig werk is wat hier nou in deze tekstverse staat beschreven. Christus werkt middelijk. Christus werkt onmiddellijk. Hier in de levens van deze elfen. Ze gaan overtuigd worden. Hier gaat met eerbied gesproken de Heere maatwerk toepassen in de levens van de elfen. En wie het verstaat, die verstaat het. Maar Gods kind gaat ondervinden in het leven dat er maatwerk toegepast gaat worden in het leven van een mens. De een moet dit meemaken. Die zit in een vertrek met elven. En er is angst en er is vrees en er is schrik. En de ander die moet van de week naar het ziekenhuis. En die zit er tegenop. Of die heeft problemen in de opvoeding. Maar wat hem, want dat is niet vanzelfsprekend. Dat is een droefheid naar de wereld. Naar alles wat niet goed gaat. Maar als dat ons brengt aan de voeten van de Heere. Als de Heer goed voor ons is geweest in het verleden. En hij is weer weg. En we krijgen al die gevolgen van de zonde te ervaren. Dat we denken, hoe moet het toch? Hoe moet het toch door dit leven gaan? Maar mag toch ook in dit alles, mag de Heere dan toch ook dat maatwerk doen. Dat hij bij de een gaat hij zo'n weg. En bij de ander gaat hij weer een andere weg. Dan kan het heel hoog oplopen. Dat je misschien wel denkt van ik moet nog omkomen. Met alles wat ik dacht te hebben. En gemeente, als dat gaat gebeuren in het leven. Dat je moet omkomen. Zoals Jona toen hij stond aan boord van dat schip. Toen de schuldbrief thuis had gekregen. Dat het schip, dat de storm was gekomen vanwege zijn eigen zonde. Vanwege zijn opstand tegen de Heere. Als dat gaat gebeuren in uw leven, dan wil ik het niet. Ik wil niet omkomen aan mezelf. Ik wil niet sterven aan mezelf. Maar weet u, dat is het meest heilzame wat er is. Medicijnmeester, genees uzelf, is een uitspraak. Maar als we naar een medicijnmeester gaan, naar een dokter gaan in het ziekenhuis. En als de kwaal weggesneden moet gaan worden en hij snijdt en hij probeert ons te behagen door het zo min mogelijk pijn te laten doen, dan vinden we het aan de ene kant vinden we een geweldige dokter. Maar als we later moeten achterkomen dat hij de helft van zijn werk heeft gedaan en dat we desondanks nog moeten sterven of nog meer pijn moeten lijden omdat het geen goed werk is geweest, dan is dat geen goede medicijnmeester. Maar als de Heer in het leven van zijn kind, van zijn volk, gaat werken, dan laat hij denken dat het kind eraan moet met alles van zichzelf. En gemeente, dat is de beste weg die er is. Als dat gaat gebeuren, dat is een heilzame weg. Want hier in deze geschiedenis gaat het ook gebeuren. Ze denken dat ze een geest zien. En dan lezen wij in de tekstvers, dan zien we heel duidelijk in al die tekstversen. En laat het heel duidelijk zijn. Hier staat het nog wat minder duidelijk omschreven als in het Marcus-evangelie, het oudste evangelie. Want Marcus schrijft hiervan, het gaat om het ongeloof van de discipelen. Ze geloven niet dat Jezus daadwerkelijk opgestaan is. Want Marcus die schrijft over deze gebeurtenis weer met andere woorden. Ik lees het even voor. Daarna verscheen hij, Christus, aan de elfen zelf, terwijl zij aanlagen, dus ze lagen aan, zoals dat gebruikelijk was in Palestina. En hij, Christus, verweet hun hun ongeloof en hardigheid van het hart. Omdat zij hem, dus de vrouwen niet geloofden, de Emmausgangers niet geloofden, die hem aanschouwd hadden. Dus ze hadden hem gezien. Nadat hij opgewekt was. Dus deze hele pericoop, dit hele gedeelte wat we behandelen, dan is het werk van de Heer hoe hij dat ongeloof van de discipelen gaat veranderen in geloof. In aanschouwen. En gemeente, wat is dat dan aangrijpend? Dat de Heer dan in die tekstverse wat we net zo gelezen hebben, hoe hij dan dat maatwerk doet. Want wat zegt hij dan? Hij zegt, ik ben het zelf, ik ben geen geest, zie mijn handen, zie mijn voeten. Dat is de eerste stap. En als hij dan ziet dat het nog niet afdoende is, dan zegt hij, hebben jullie een stuk gebraden vis? Of hebben jullie een honingraad, voedsel? Want een geest, een spook, kan niet eten. Ja, zult u zeggen, die discipelen die geloofden nog in spoken. Maar wij geloven niet meer in spoken. Nou, dat denkt u. Ik was een aantal jaren terug was in het buitenland. En iemand die gestudeerd had, notabene, die u hoorde bij de Rooms-Katholieke kerk daar. Van die parochie, om het zo te zeggen. Ja, zegt hij tegen me. Hij zegt, dat huis daar, zegt hij, daar wil niemand in wonen. Want we hadden het zo op dat dorpje. Hij zegt, in dat huis daar wil niemand wonen. Ik zeg, waarom niet? Ja, zegt hij, daar zitten spoken. De meneer pastoor, zegt hij, die is er al langs gegaan. En die heeft al met wijnwater dat huis gezegend. Gewoon onze tijd, hè. Dus dat mensen nog steeds geloven, wij spreken in spoken. En wie zijn wij zelf? Als we alleen lopen. Dus laten we ons alstublieft niet gaan verheffen boven de elfen. Want wij geloven ook gauw hoor, in spoken of in dat soort ongeloof. Maar dan gaat de Heer verder. Dat is dat tweede wat hij doet, hè. Hij weet gewoon, ze hebben nog meer nodig. Hij zegt, geef maar eten. En dan gaat hij eten. Dan laat hij zien wat hij eet. En als hij dat dan gegeten heeft, dan zegt hij in vers 44. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat geschreven is in de boeken van Mozes, in de geschriften en in de psalmen. Dat heeft hij ook gezegd bij de Emmausgangers. En daar komen we zo nog op terug. Maar gemeente, hier geeft hij bewijzen dat er alles al voorzegd is. Nogmaals, de geschiedenis, alles is voorzegd in de loop der tijd. Begon al in het paradijs, tot op de dag dat hij daar mag staan bij de elfen. Alles is al voorzegd. Keihard bewijs. En het wordt ingelost, het wordt ingevuld door Christus zelf. Maar ja, zouden wij denken, is dat dan voldoende? Want dan geloven ze het. Ze hebben gezien de handen, ze hebben de tekenen gezien. Het was wel een verheerlijk lichaam. Ze hebben gezien dat hij at. En hij gaat spreken over de geschriften. Hij gaat spreken over de boeken van Mozes. Hij gaat spreken over de psalmdichters. Alles is al voorzegd. Is dat voldoende? Dan geloven ze toch? 100% wat geschreven is? Zullen we daar zo op doorgaan? Bij het derde punt. Want hij moet namelijk het geloof geven. Zullen we eerst met elkaar nog zingen van Psalm 40 en daarvan het 8e vers. Psalm 40, vers 8. Waar de psalmdichter heeft gedicht. Verheug het volk, verblijd hen allen Heer, die naar u zoeken telkens stond. Want dat gaat gebeuren, wat de psalmdichter hier schrijft. Ze gaan zoeken, telkens stond, ieder moment. En ze gaan het vinden. Het 8e vers van Psalm 40.
Thank you.
Gemeente, het eerste punt was, weet u nog, ijdel geklap. Het tweede punt, spooksel en ongeloof. Ik heb het geprobeerd toe te passen naar de tijd van u en van mij waarin wij leven. En nu komen we bij het belangrijkste punt. Hij, Christus, geeft geloof. Als een vader, ik zie hier ook gelukkig kinderen zitten. Als we hier de kleinste uit ons midden, ik zie daar een klein jongetje zitten. Als die vader onder aan de trap staat. En het jongetje staat boven aan de trap. En die vader houdt zijn armen zo omhoog. En die zegt tegen dat kind, tegen zijn kind. Spring maar in de armen van vader. En dat kleine kind dat bedenkt zich geen moment. En dat springt zo naar beneden in de armen van vader. Dat is geloven. Dat is vertrouwen dat vader zal vangen. En dat gezin waar ik even op het oog heb, er zitten ook kinderen bij, die zijn een stuk ouder. En als die boven aan de trap staan en vader roept, spring maar, ik zal je opvangen. Dan gaan die kinderen redeneren. Want ze zijn ouder geworden. En ze geloven het niet. Ze denken, papa, die kan dat niet. Die kan mij nooit opvangen. En ze springen niet. Ze kunnen niet vertrouwen, niet geloven. Dan moet u even vasthouden, dit. Wat nou geloof is. Dat je een kind, als een kind bent en vertrouwt op wat de vader doet in het leven van zijn kind. Worden als een kind. Weet u nog die opperste landman die rond was gegaan 3 jaren tijdens de rondwandeling op aarde. Hoe die opperste landman dat zaad strooide in de harten van de elfen. Eentje bezweek. Er was het zaad niet goed gevallen. Op verkeerde plaatsen, Judas. Maar die elfen, die zijn tot ontdekking gekomen. Dat ja, ook al hun hoop is weg. We dachten dat hij, maar hij is begraven. En nu is hij opgestaan, nu staat hij voor ons, maar we kunnen nog niet geloven. En hij gaat van alles toepassen. Zie, en dat was bij de Emmausganger, was dat meer dan voldoende. Toen ze het brood gingen eten, toen ze kwamen in dat huisje, trouwens die Emmausgangers, wat is dat opmerkelijk, hè? Dat die mannen, die 2 mannen op die eerste dag, dat gebeurde ook allemaal op die eerste dag net daarvoor, dat die 2 mannen lopen van hoog van Jeruzalem naar 2,5 uur verder gaans naar Emmaus, een vlek. En ineens is Christus daar. Wat ziet gij droevig? Ze hebben geen hoop meer, ze hebben niets meer. Alle hoop is de bodem ingeslagen, hij is er niet meer. Op wie wij ons vertrouwen stelden. Zijt gij een vreemdeling in Jeruzalem en weet gij deze dingen niet? Al hun hoop is weg. En dan gaat hij spreken, hè? Dan gaat hij uitleggen, hè? De geschriften, de psalmen, Mozes. En dan komen ze bij dat huis en dan houdt hij zich dat hij verder wil gaan, Christus. En dat is een test, hè? Hij gaat ze testen. Hij gaat ze testen of hun hart inderdaad, zoals dat later staat, brandende is in hen. Waar die vlam, het vuur, de liefde is ontstoken door de Heer in het leven van zijn volk, van zijn kinderen. Dan kan het nooit meer doven. Het is als een houtsvuur wat smeult en dat je denkt, daar zit geen leven meer in. Maar dan komt die wind bij dat vuur en ineens schiet de vlam omhoog. Dan gaat het weer branden. En dat gebeurde daar ook met die 2 mannen. Want dan komt hij in dat huis en neemt hij ook de regie, hè? Dan neemt hij de regie. In dat huis van die Kleopas komt hij. En normaal is het zo dat die man het brood neemt als gastheer het brood uitdeelt. Maar niks ervan. Als de Heere komt in het leven van zijn volk, dan neemt hij de regie. Waarom? Omdat het altijd goed gaat. Als we vader, zoon aan woord mogen hebben, dan gaat het altijd goed. Hoe het ook moogt tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Ja, maar prediker, is toch veel te makkelijk gezegd? Dat moet beleefd worden. En dat is inderdaad, het moet beleefd worden. Maar hij komt, hij is daar ineens in het midden van die elfen met de deuren dicht. En hij gaat ineens iets wonderlijks doen nu bij deze 2 mannen. Want wat gaat hij doen? Dan breekt hij dat brood en dan laat hij de handen zien, dan zegent hij het brood. En wat staat er?
toen werden hun ogen geopend. Daar begint het mee. De ogen worden geopend. Dan gaan we hem zien. We gaan geloven. Hij is er weer. Hij is weer teruggekomen. En ineens was hij weg uit hun gezicht. Ach gemeente, de ogen worden geopend bij de twee. Dat zijn ook discipelen trouwens, hè? Niet die hoorden bij de dagelijkse discipelen, maar die discipelen waren veel meer nog als alleen maar de 12. Maar deze twee horen er ook bij. Maar hij komt, zij komen niet, hij komt. En hier bij de 11 hetzelfde, want dat lezen we dan in vers 45. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. Ach gemeente, dit is het antwoord, dit is het evangelie. Hij gaat het verstand van degene die niet kan geloven, die het niet meer op een rijtje kan krijgen. Want daarvoor heeft verstand, hè? Dat je het niet meer op een rijtje kunt krijgen. 1 plus 1 is, je kunt het niet meer. Je kunt het niet meer beredeneren. Voorwaarts, achterwaarts, je kunt het niet meer. Het is onmogelijk. Maar hij gaat het openen, het verstand. Het is voor de wijzen en verstandigen verborgen. Ach gemeente, vanmorgen was ik ergens. En zag ik een gezin zitten met een jongetje die gehandicapt was. En dat trof me. Het jochie, dat zat op zijn manier, zat hij ook te luisteren. Maar het is voor de wijzen en verstandigen is het verborgen. En voor iemand waar wij van zeggen, ah, wat heeft hij nou voor verstand? Daar is het voor, gemeente. Weet u, het is net als die man, misschien het voorbeeld hier al meer gebruikt. Maar als je blijdenis mag gaan doen, hoe doe je dan blijdenis? Doe je dan van het geloof of doe je dan van de waarheid? Maar daar ga ik maar even verder niet op in. Maar je dan mag doen van het geloof. Toen was er een man, hè, die kon ook niet leren, kon helemaal niks. We zouden zeggen, een heel eenvoudig iemand. En de dominee wist het, maar ja, hij zat op de blijdenscategese. En toen zei de dominee, hij zegt, katazante, hij zegt, we hebben binnenkort, hebben de aannemingsavond. Hij zegt, dan weten jullie, dan wordt het dus overhoord wat je geleerd hebt het afgelopen seizoen. En hij zegt, ik hou rekening met ieder zijn gaven. En degene die het gehad heeft in het verleden, die weet wat het is, dan kun je tegenop zien. Hij denkt van ja, ken ik het wel goed genoeg? En dan kun je zenuwachtig maken. Maar je best hebt gedaan, hoef je helemaal niet zenuwachtig te zijn. Maar die man die kon niet goed leren. En toen zei die dominee tegen die man, hij zegt, nou zegt hij, weet je wat joh, ik stel aan jou één vraag. En daar hoef je alleen maar antwoord op te geven. En toen zei hij tegen die man, hij zegt, ik vraag aan jou, waar is de Heer Jezus geboren? Ja, ik denk dat iedereen dat bijna wel weet, waar de Heer Jezus geboren is. En dat moest hij dus weten. En die avond kwam, en de vragen werden gesteld, en hij kwam ook aan de beurt. En hij had goed geoefend op het antwoord, bij wijze van spreken. Maar door de zenuwen en door alles wist hij het antwoord niet. Hij zegt, de dominee zegt tegen hem, waar is de Heer Jezus geboren? En hij wist het niet. En toen wist hij het wel. Hij zei, hier is de Heer Jezus geboren. In mijn hart. Ach, gemeente, dan gaat het verstand gaat wijken. Dan wordt het verstand geopend. Dan gaan we de schriften verstaan. Dan gaan we zien dat hij daadwerkelijk in ons midden is. Hij is gans begeerlijk. Hij is alles en in allen. Dan kun je sterven. Want dan heb je hem gezien, de opgestaande levensvorst. Dan ben je met hem opgestaan. Tot de hoop des eeuwige levens. Ach gemeente, als hier een volk mag zijn die dat mag kennen. Dat wonder van de vergeving der zonden. Dat het daadwerkelijk door je heen is gegaan. En niet volwerpelijk. Voorwerpelijk kunnen we, net als over die, weet u nog, dat schip in het Suezkanaal. Als we het zo doen, en als we het zo doen, dan gaan we dat schip loskrijgen. En ze deden van alles. En al die kennis en kunde van die mensen daar ter plekke. En goed, dat Nederlandse bedrijf, dat kon dat blijkbaar wel. Dus ieder voorbeeld gaat weer mank. Maar in het leven is het zo, dat wat wij ook proberen, het loopt altijd spaak. Maar als hij dat nou gebruikt, om je te brengen op de knieën. Hij gaat roepen, gaat smeken om genade. En weet u, een volk die op de knieën gevonden wordt. En als je oud bent geworden, misschien heb je het eerst vanavond wel op, dat je niet meer op de knieën kunt, dat je strammer ledematen hebt, dat niet meer gaat. roept dat. En als het een oprecht berouw is, dan is de uitkomst wonderlijk. Als de mens in de nood gaat komen met zijn of haar bestaan, voor God te moeten verschijnen, en niet te kunnen verschijnen, omdat het nog niet opgelost is, omdat er nog geen vlakveld is, omdat er allemaal kuilen en bulten zijn, omdat er nog geen vader is in de hemel, want gemeente, laten we daar gelijk naartoe gaan, als die elfen dat gaan ontvangen, dat de ogen geopend gaan worden, dat de schriften geopend gaan worden, dat het verstand geopend gaan worden, dat zijn alle drie, hè? Alle drie staat het er. Als dat gaat gebeuren, dan krijgen ze de zendingsbelofte van Christus. De laatste tekst zegt ze. Dan krijgen ze de zendingsbelofte van Christus. Gaat heen, verkondigt het evangelie. En weet u, als dat verstand geopend gaat worden, dan krijg je de Heilige Geest. Hier staat het niet zo duidelijk beschreven. Hier staat, hij opende het verstand. Waarin het Johannes-evangelie staat, hij blies op hem. Weet u nog, dat vuurtje, dat houtskuur, waar er geen vlam meer is. En als je dan met die blaasbalg gaat blazen, dan komt in één keer weer zuurstof bij. En dan gaat het vuur weer omhoog. Met eerbied gesproken, is dat de Heilige Geest. Hij blies op hen. En ze ontvingen de Heilige Geest. En gemeente, dan gaan ze de zendingsbelofte krijgen ten dele. Want de volle zendingsbelofte krijgen ze later. En dan gaan ze verkondigt het evangelie. Roept de mensen op tot bekering en tot geloof. Ach gemeente, die elfen, die mogen het zelf nou hebben gehoord. Hun verstand is verlicht, hun hart is verlicht. Hij is overgekomen in het hart, in het leven. En gemeente, wat zien we hierin toch, hoe de Heere werkt in de harten van deze elfen. En tenslotte, bij datgene wat we nu besproken hebben. Ja, zult u zeggen, prediker, is dat niet erg hoog allemaal? Is dit niet allemaal heel mystiek, als u dat woord kent? Dat u zegt, ja, dat is alleen maar een nadere weldaad. Dat is alleen maar van mensen die... Dat is alleen maar een bepaald groepje mensen die dat moet kennen en mag kennen. Nadere weldaad, die dat kennen van de vergeving der zonden. Maar gemeente, als u... En hier zitten ook stelletjes in de kerk. Als jullie nou heel je leven verkering hebben. En het komt nooit tot de dag dat de ring om de vinger geschoven gaat worden. Voor het oog van de Heere. Want het huwelijk is een afspiegeling van het hemelse huwelijk. En het is nooit zo ver gekomen. Dan weet je niet welke grote rijkdom er te vinden is bij hem. En daarom, gemeente, die onrust kan opgelost worden. Niet door mij, niet door u, of door welke macht dan ook, maar wel door de almachtige God. Die komt als de deuren dicht zitten, als het niet meer gaat, als het niet meer verwacht wordt, maar hij komt. En Paulus die zei dat, hij zei in Korinthe 6, het tweede vers, want hij zegt in de aangename tijd heb ik u verhoord. En in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Zie, nu is het de wel aangename tijd. Zie, nu is het de dag der zaligheid. En gemeente, dat is de eerste keer. Is dat een godsontmoeting. Dat is niet in een hoek geschiet. Dat is dat punt destijds. Maar iedere keer wordt dat weer beleefd. En nogmaals, op onderscheiden wijze. Je hebt een moordenaar aan het kruis. Die het op deze wijze ontvangt. Maar ze hebben, laten we zeggen, ook in Johannes de Doper. Die opsprong in de buik van moeder Elisabeth. Toen Maria daar kwam, dat ze mocht zeggen dat ze in verwachting was. Alle gekenden in de moederschoot. Hoe het ook zij, weet u wat u moet doen? U moet vragen of u mag zien dat hij staat onderaan de trap met eerbied gesproken. En dat hij zegt, kom maar, spring maar. Want weet u, dat zij vanmorgen een ouderling nog als aanvulling vond prachtig. Ik had er zelf niet bij nagedacht in die gemeente. Maar weet u, wie moest lijden en sterven omdat hij een volgeling was van de Heer Jezus? Stefanus. En toen de stenen hem troffen, ging de hemel open. En zag hij de trap naar het hemel Jeruzalem. Andersom, dat maakt niet uit. Maar de bede moet zijn, Heere, wilt u staan onderaan de trap dat ik mag geloven dat u mij opvangt, wat er ook gebeurt. En wat u dan moet meemaken, hij moet eraan. Want dat is geloven. En het is mogelijk. Waarom? Alles komt van boven, van de Vader der lichten. Amen.